Goedenavond. Inderdaad weer een vol programma, dat heb ik mezelf ook een beetje aangehaald. Pas geleden hebben wij een parasha in tweeën gesplitst. Dat was Leviticus 1 tot 6, dat was gewoon te veel. En nu doen we het omgekeerde. Nu voegen we twee parashot samen. De ene heet Tazria en de andere heet Metsora. En wat die woorden betekenen, Metsora betekent melaatsheid. Daar komen we op terug. En wat Tazria betekent, dat zal ik u nu laten zien. Dat betekent als zij voortbrengt, als zij baart. Als een vrouw nageslacht ter wereld brengt. Tazria. Dat komt het daarvan. Als je Hebreeuws kent, je ziet daarin het woord zera, dat betekent zaad, in de betekenis van nageslacht. Metsora betekent melaatse, dat komt straks. We gaan het in Leviticus 12 hebben over de reiniging van kraamvrouwen. In Leviticus 13 en 14 gaan we het hebben over de melaatsheid en de reiniging daarvan. En in Leviticus 15 over lichamelijke onreinheid. Ik kan het niet mooier maken, het is één en al onreinheid vanavond. Maar ook de reiniging van die onreinheid. Dus je kunt ook positief benaderen. Laten we eerst gaan kijken naar hoofdstuk 12 en 13. De reiniging nadat een vrouw een zoontje ter wereld heeft gebracht. In de eerste vers van hoofdstuk 12 lezen we dat als zij een zoontje gebaard heeft, dan is de moeder 7 dagen onrein. Nou, een heleboel van de onreinheid in deze hoofdstuk is ook echt wat wij ook vies noemen. Maar de grondbetekenis, dat moeten we goed bedenken, is altijd onrein in de cultische zin van het woord. Dat wil zeggen, onrein betekent ongeschikt om deel te nemen aan de eredienst. En dat betekent niet altijd vuil. Zij is die 7 dagen onrein, net zoals dat tijdens de menstruatie het geval is. Daar komen we in hoofdstuk 15 op terug. Boeiend dat hier dat woord ziekte voorkomt. Dat lijkt een nogal negatieve beoordeling, zowel van de menstruatie als van de ter wereldbrenging van een zoon. Maar je moet hier steeds geen natuurwetenschap achter zoeken. Een vrouw die bloedt, ook al doet ze dat elke maand, daar is toch wat mee aan de hand. Voor het gevoel is dat toch een beetje vreemd. En de Hebreeën kon niet uitmaken of dat nou een normale bloeding was of een abnormale. Nou ja, het algemeen dan. Als het maandelijks terugkwam, dan was het normaal. Maar toch, bloedverlies, daar past dat woord ziekte bij. Zo staat het hier letterlijk. De 8e dag, dat betekent dus precies na een week. Dan vindt de besnijdenis plaats in het geval van een jongetje. Jacob Sforno, de rabbijn, geeft daarvoor als fundering dat na 8 dagen een baby voldoende vrij is van het geboortebloed. Wij worden allemaal in bloed geboren. En daar moet je je van ontdoen. En die week is voldoende. Een week is ook een beetje een symbolisch getal. In hoofdstuk 14 en 15 kom je elke keer die 8e dag tegen, dat is een voldoende periode om je van onreinheid te ontdoen. Op de 8e dag wordt dat jongetje besneden en dan is het geboortebloed dus wel weg, maar de effecten van alles wat er met die vrouw gebeurd is, houden nog 33 dagen aan. Zij is dus 40 dagen onrein. Dat betekent dat ze geen heilig voedsel mag aanraken. Ze mag niet in het heiligdom komen. Maar Nachmanides, een andere rabbijn, zegt ze mag wel weer bij haar man terugkomen. Hij geeft ermee aan dat het niet de volstrekte onreinheid is. En we zullen dat vanavond vaker zien. En je hebt graderingen in de onreinheid. Er is een onreinheid waardoor je geïsoleerd moet worden buiten de legerplaats. Dat is de meest verregaande. Maar er zijn allerlei mildere vormen van onreinheid. En dit is zo één, ja, ik zou zeggen, die is onreinheid halfweg. 40 dagen, oeps. En als een meisje ter wereld is gebracht, is ze 14 dagen in het geboortebloed. En dan is er uiteraard geen besnijdenis. En dan zijn er nog eens 66 dagen na effecten. Dat is dus een dubbele reinigingstijd. Ik moet zeggen, al jaren geleden zat ik daar een beetje mee. Ik dacht, wat is er mis met meisjes, dat als je een meisje ter wereld hebt gebracht, die reiniging 2 keer zo lang duurt. In beide gevallen, dat stelden we dan wel weer gerust, dat zullen we direct zien, moest hetzelfde offer gebracht worden. Dus een meisje ter wereld brengen maak je niet 2 keer zo schuldig, zodat je een 2 keer zo groot offer moet brengen. Wat is dan wel de reden? Nachmanides en Sforno zeggen allebei, ja, een meisje heeft nou eenmaal een ander fysiek gestel dan een jongen. Ja, die mensen waren natuurlijk allemaal heel preuts, dus wat ze daar nou allemaal precies mee bedoelden, dat staat er niet bij. Want ik had dan wel willen weten, wat zijn dan die belangrijke verschillen die zo belangrijk zijn dat een moeder 2 keer zo lang onderijnd was. En de meest verstandige opmerking die ik vond, is deze. De besnijdenis vindt bij de jongen wel plaats en bij dat meisje niet. Besnijdenis is een soort oordeel van God over het vlees. Elke man die een kind verwekt, wordt door de besnijdenis eraan herinnerd dat hij dat doet als een zondig mens. U weet, in het Nieuwe Testament wordt van die besnijdenis heel wat uitleg gegeven. Ik denk bijvoorbeeld aan Colossenzen 2 vers 11. Wij zijn besneden met de besnijdenis van de Messias. Daar gaat het om een geestelijke toepassing van de besnijdenis. Maar die vind je eigenlijk ook al in de Tenach. Besnijdenis van het hart, daar vind je heel wat keren. Een keer of 10 wel. Zelfs 1 keer de besnijdenis van de lippen. Dus ook Israël was zich er al diep van bewust dat die besnijdenis een diepe zin had. Dat het een oordeel van God was, een soort reiniging zonder bloed. Een reiniging waardoor de mens aan de ene kant herinnerd werd aan zijn zondigheid, aan de andere kant ook dat hij door die reiniging bij God mag horen. Vandaar dat als Paulus schrijft in Colossenzen 2 over wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus, dan bedoelt hij geestelijk toegepast dat de dood van Yeshua op ons is toegepast. En dat wij daardoor rein geworden zijn. En de suggestie is, omdat bij een jongetje de besnijdenis plaatsvindt, en die neemt als het ware al een heleboel van de onreinheid weg, duurt ook die reinigingsprocedure voor de moeder een heel stuk korter. Maar in beide gevallen moest er een offer worden gebracht. En dat is wel heel belangwekkend. Waarom is dat? Op de vorige slide stond al dat die 40 en die 80 dagen de ouders heel wat reden tot bezinning geven. Dan heb je zo'n schattig babytje. Denk er nou eens over na, 40 respectievelijk 80 dagen, waarom moet je eigenlijk een offer brengen? Want het aardige is, je zou misschien denken dat offer wordt gebracht voor dat kind. Je hebt een zondig kind in de wereld gebracht en dat wordt meteen op de basis van het offer geplaatst voor het aangezicht van God. Mooie gedachte. Alleen het klopt niet. Het offer wordt gebracht voor de moeder. Een 1-jarig lam als brandoffer en een jonge duif of een tortelduif als zondoffer. En in beide gevallen, dus dat is al geruststellend. De gedachte is dus niet dat een meisje nou eenmaal minder of zondiger is dan een jongen. Dat is absoluut niet aan de orde. Het, zegt vers 7, dat is dat zondoffer. Maar Ibn Ezra zegt, daar is het brandoffer ook bij inbegrepen. Zo geeft ook de Nieuwe Bijbelvertaling dat weer. Die offers moeten in de voorhof worden geofferd. En dan staat er om haar, de mama, te verzoenen. En ergens klinkt daar iets van door wat wij in de Nieuwtestamentische taal geleerd hebben aan te duiden als de erfzonde. Niet dat dat woord in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar met erfzonde betekent niet dat wij zonden erven van onze ouders. Dat is een heel verkeerde gedachte. Wij erven niet hun zonden. De zoon wordt niet gestraft voor de zonden van de ouders. Maar wij erven de zondige natuur. Je vindt dat 2 keer in het boek Job, in hoofdstuk 15 en in hoofdstuk 25. De gedachte, kan uit een vrouw ooit een rein kind voortkomen? En dat is ondenkbaar. Want, en de reden daarvoor is, uit een zondige bron kan niet iets goeds voortkomen. Zondaars komen voort uit een zondige bron. Of omgekeerd, de zondige bron kan alleen maar zondaars voortbrengen. Nou denk je, dat is alleen zeker voor de moeder zo? Nee, die moeder heeft nou eenmaal dat kind ter wereld gebracht. Vandaar dat er voor haar een zondoffer is. Maar bij de vader is dat, ik zei dat straks al, de besnijdenis. Dat is een teken dat je je hele leven met je meedraagt. Als een voortdurende herinnering. Men heeft er al op gewezen dat Abraham zijn zoon Ismaël in onbesneden staat heeft verwekt, maar zijn zoon Isaac in besneden staat. En dat heeft heel bijzondere consequenties. Daarmee is Isaac al op een heel ander vlak geplaatst. Dus wat de besnijdenis is van de vader, een herinnering aan zijn eigen zondigheid, zodat hij alleen maar zondige kinderen kan verwekken, dat is dit zondoffer bij de moeder. Voor haar is er verzoening nodig. Ze heeft een nieuw zondaartje in deze wereld gebracht. En daar is zij de schuld van. En die vader ook. Elk zondaartje dat geboren wordt, daar zijn de ouders aan schuldig. Als ze arm waren, dan kon het ook met twee jonge duiven of twee tortelduiven. En dat is precies wat je in Lucas 2 bij Maria vindt. Als het kleine kind Yeshua aanbiedt in de tempel, het opdragen in de tempel, zo heette dat, dan moest daar bij die offers gebracht worden en zij brengen dit armenoffer. Een beetje een klap lijkt me dat voor de Rooms-Katholieke leer van de onbevlekte ontvangenis, die inhoudt dat Maria zonder zonde geboren zou zijn, want Maria moet inderdaad een offer voor zichzelf brengen. Een offer om haar te herinneren aan het feit dat zondige moeders zondige kinderen voortbrengen. Maar iets bijzonders is er natuurlijk wel. Want deze moeder heeft van nature ook een zondige aard, maar heeft geen zondig kind ter wereld gebracht. Maar daar wijden we nu niet over uit. Leviticus 12 is maar heel erg kort. Het gaat over wat er moet gebeuren na een bevalling. 40 dagen, 80 dagen en dan komt het offer. Na elk kind moesten deze offers worden gebracht. Het zondoffer en het brandoffer. Een zondoffer en een brandoffer. En u weet het, dat is elke keer de basis van elke mens die gereinigd moet worden en weer voor God geplaatst moet worden. Dat gebeurt altijd met deze twee offers, die samen de twee kanten van het werk van Yeshua uitbeelden. Dus dat is hier precies hetzelfde. En daarop volgt een heel uitgebreid gedeelte, waar we veel aandacht aan zullen geven, Leviticus 13 en 14. Melaatsheid en de reiniging ervan. En je zou een boeiend verband kunnen aanwijzen tussen Leviticus 12 enerzijds en 13, 14 anderzijds. In Leviticus 12 gaat het niet over zonden. Die moeder heeft geen zonden gedaan in verband met die bevalling. Dat kind heeft niet gezondigd. Het gaat er veel meer over wat men theologisch aanduidt als de erfzonde. De zonde als macht. De zondige natuur. Los even van de verkeerde vruchten die daaruit voortkomen. De natuur zelf deugt niet. Zondige moeders brengen zondige kinderen voort. Dat is wat Paulus noemt de zonde in het vlees, Romeinen 8. De zonde in het vlees, dat is de zondige natuur die ons van nature aankleeft. Dat is heel wat anders dan de zonde als daad. Die daad komt voort uit de bron. Dat is die zondige natuur. Die zondige natuur kan uitbreken in boosaardige daden. En dat gebeurt hier heel letterlijk. Dat uitbreken betekent huidziekten. En u weet het, die zijn altijd erg opvallend. Als je van binnen wat mankeert, dan kan dat veel ernstiger zijn voor je gezondheid. Maar niemand ziet het. Maar dit is iets wat je aan de buitenkant direct kunt zien. Wat dat precies is, daar komen we direct wel op terug. Maar het gaat om mensen die melaatsheid krijgen als een beeld van het uitbreken van die zondige natuur. Niet elk mens wordt melaats, toch zijn alle mensen zondig. Het gaat hier om heel specifieke zonden die ineens tot uitbreken komen. Daar kom ik direct wel op terug. En het verband is nou, dat zou je zo kunnen formuleren, als je de ervaring van Leviticus 12, jij als besneden vader, jij als moeder die offers nodig hebt, als je die goed zou leren, dan zou je dat kunnen helpen om een toestand van Leviticus 13 te voorkomen. Laat ik het zo zeggen, dat we geboren worden met een zondige natuur, daar kan niemand wat aan helpen. Dat is nou eenmaal een feit. Dat die zondige natuur tot uitbreken komt in grove, boosaardige daden, daar zijn we wel verantwoordelijk voor. Daar kunnen we wel wat aan doen. Degene die dat beoordeelt in dit hoofdstuk is de priester. Ik zeg het maar weer ten overvloede, wij zijn allemaal, als we de Heer Jezus toebehoren, priesters. Maar de priester in de typologie van het Oude Testament is degene die heel dicht bij God staat. Dat is voor ons allemaal weggelegd, alleen we komen daar niet allemaal toe. Je zou de priester kunnen vergelijken met de geestelijke mens in Galaten 6 vers 1. U weet, daar lezen we, als iemand van u in overtreding gevallen is, wijst jullie die geestelijk zijn zo iemand terecht. In een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf, opdat ook jullie niet in verzoeking vallen. Niet elk lid van de gemeente kan zo'n zondige uitbraak beoordelen. Daarvoor moet je, zegt Paulus, een geestelijk mens zijn. En dat is in zijn taal een mens die vervuld is, geleid wordt door, vervuld is met de Heilige Geest. Iemand die dicht bij God staat, die kan dat beoordelen. Ik kom nog wel terug op dat verhaal uit 2 Kronieken 26, waar koning Uzzia zich verstout om priesterwerk te doen. Pure hoogmoed, arrogantie. En het is de priester, Azaria, het is dezelfde naam eigenlijk, want Uzzia heet in het boek koning Azaria. Of vergis ik me nou, nee, die heet Ahazia, sorry. Azaria de priester, die maakt hem daarop attent. Die is degene die dat beoordeelt en die hem vermaant en ook het oordeel aankondigt. En dan breekt zomaar ineens de melaatsheid bij Uzzia naar buiten toe. Nou, wat is melaatsheid? In onze taal zou je dan meteen denken aan lepra. Maar dat hoeft het hier helemaal niet te zijn. Vandaar dat de nieuwe Bijbelvertaling een heel nieuw woord heeft uitgevonden dat voor die tijd helemaal niet bestond. En dat is het woord huidvraat. Het is dan eigenlijk een verzamelbegrip voor allerlei huidziekten. Ik heb me laten vertellen dat in die tijd lepra nog onbekend was in het Midden-Oosten en dat Alexander de Grote lepra meegebracht zou hebben via zijn soldaten vanuit India. Nou, daar zijn we eeuwen en eeuwen en eeuwen na Mozes. Lepra was ongeneeslijk toen, en dat is het eigenlijk gebleven totdat de antibiotica werden uitgevonden. Maar in Leviticus 13 wordt verondersteld dat die verschillende ziekten die daar worden bedoeld wel degelijk kunnen genezen. In het Nieuwe Testament is het een beetje anders. Daar staat ook in het Grieks van het Nieuwe Testament het woord lepra, dat zegt niet alles, maar waarschijnlijk is daar toch wel de echte lepra bedoeld. Daar is de gedachte dus nog veel sterker dat geen mens dat eigenlijk kan genezen. Melaatsheid is dus een veel vagere, ruimere term dan lepra. En het grappige is, dat is maar even terzijde, dat is in het Nederlands eigenlijk ook zo. Want melaats is een verbastering van het Franse woord malade. En dat betekent gewoon ziek. En als je het nog letterlijk bekijkt, dan zit het woord mal in, dat betekent slecht. Zo'n iemand die in een slechte toestand verkeert. Dus wat dat betreft hadden we het woord melaatsheid rustig kunnen gebruiken. Want in feite is dat net zo'n vage term. Het slaat op alle mogelijke naar buiten brekende ziektes, dus huidziektes. Nou is heel bijzonder, dat is niet pas een christelijke uitvinding van mensen die zich met typologie bezighouden, dat die oude rabbijnen al heel goed begrepen hebben de link die er is tussen melaatsheid en de zonde. Dat werkt op twee manieren. De melaatsheid zelf is een beeld van de actief uitbrekende zonde. Dat wil zeggen, we hebben allemaal een zondige natuur, maar die kan ineens in een boosaardige daad, en dat is dan vooral hoogmoed en zelfzucht, de werkingen van de wil onder invloed van de zonde, die breekt uit precies zoals ineens een huidziekte kan uitbreken. Maar ten tweede, melaatsheid is ook de straf voor diezelfde zonde. Het is de zonde en de straf ervoor. Dat hebben we al vaker. Ik heb u verteld, het woord gataat betekent zonde, maar het betekent ook het zondoffer. Dus het betekent ook dat wat voor de zonde nodig is om die weg te nemen. Nou, hier heb je zoiets, iets dergelijks kunnen zien. Melaatsheid is een beeld van de ineens in al zijn verschrikkelijkheid uitbrekende zonde, maar ook melaatsheid als een straf waarmee God je kan slaan als je in die zonde gevallen bent. En we hebben daarvoor drie voorbeelden in de Tenach. Mirjam in nummer 12, die de euvele moed had het leiderschap van Mozes te betwisten. Dat is hoogmoed, dat is arrogantie. Ook zelfzucht, want ze zocht voor zichzelf iets groots. Gehazi, de knecht van Elisa in 2 Koningen 5. Dat is indirect ook een vorm van hoogmoed als hij zichzelf probeert te verrijken door met een smoesje een hoop zilver los te peuteren bij Naaman. Ook dat is eigenlijk de hoogmoed des levens, zoals je dat als kenmerk van de wereld leest in 1 Johannes 2. Jezelf omhoog steken en je weet dat geld is het middel om een hogere status in deze wereld te verwerven. En de derde, Uzia, we kwamen er net al tegen, die zei, ik ben koning uit het huis van David, wie maakt me wat? Ik eis voor mezelf die functie van het priesterschap op. De priester waarschuwt hem, maar hij trekt zich er niets van aan. Nou, als je nou even kijkt naar de verdere melaatsen in de Bijbel, ik heb even een opsommingetje gemaakt in 2 Koningen 5 naar Aman. In 2 Koningen 7 vers 3, die melaatsen buiten de poorten van Samaria. In Matthäus 8 vers 2, daar staat eenvoudig een melaatse man. In Matthäus 26 horen we over Simon de melaatse, dat was dan natuurlijk een genezen melaatse. Vermoedelijk was dat de man van Martha. De heer Jezus was in het huis van Simon de Melaatse. Nou, in Lucas 17 horen we over 10 Melaatse. Dus in totaal zijn dat 8 gevallen die we in de Bijbel tegenkomen. En al die 8 gevallen gaat het, nee niet om alle 8, maar in een aantal daarvan gaat het ook om wonderbaarlijke genezing. Van Gehazi lezen we dat niet. Van Uzia lezen we dat niet. Van Mirjam en de anderen wel. Nou, laten we maar eens kijken, want het is een hele medische repertoire en we hoeven ons niet bij alle details bezig te houden als we de hoofdlijn maar vatten. Stel je voor, je ontdekt bij iemand een zwelling, uitslag, een lichte plek die er verdacht uitziet. Wat doe je dan? Nou, daar hebben wij geen verstand van. Dokters waren er niet, de priester heeft daar verstand van. Wij bekijken dat constant westers en wij denken, wat heeft die priester nou voor medische opleiding? Foute vraag, dat is helemaal niet aan de orde. De priester moet geestelijk inzicht hebben. Hij moet erachter komen, en dat kan hij, want daarvoor is hij priester. Waar komt dit vandaan? Vanuit het besef, melaatsheid heeft met zonde te maken. Nou, in sommige gevallen was het heel evident dat er een ziekte was, dan moest je iemand onrein verklaren. In andere gevallen aarzel je, je denkt nou dat kan tijdelijk zijn. Dus dan moet je hem 7 dagen afzonderen. Laat hem helemaal op zichzelf zijn. Wij zeggen dan meteen, dan kan die ook niemand aansteken. En dat zijn best goede gedachten, want dat zit onder de oppervlakte er allemaal in. Maar dat is nooit het doel. En na 7 dagen bekijk je hem. Ben je dan nog niet zeker, dan kun je het nog 7 dagen doen. Is iemand hersteld, dan was het een tijdelijke kwaal. Dan kan je hem rein verklaren. Hij moet alleen zijn kleren nog wassen om de laatste sporen ervan te verwijderen. Het boeiende is, en dat onderstreept zo mooi, dat melaatsheid een heel bijzonder beeld is van de zonde. Dat kan je lang niet van alle ziekten zeggen. En dat is dat de Bijbel nooit spreekt over genezing van melaatsheid. Dat is zo frappant. Zowel in de Tenach als in het Nieuwe Testament is altijd sprake van de reiniging van melaatsheid. Je zou kunnen zeggen, daar zie je al aan, dit is geen kwestie voor dokters. Doctors keep away. Dit is niet voor jullie. Dit is voor mensen die er onreinheid en reinheid kunnen beoordelen. En zoals gezegd in het Nieuwe Testament is dat zelf. Het is precies hetzelfde. De keren dat erover gesproken wordt, wordt er gesproken. Neem bijvoorbeeld Matthäus 10 vers 8. De opdracht die Yeshua geeft aan zijn discipelen. Genees de zieken en reinig de melaatsen. Dat is een apart geval. Dat is niet zomaar een ziekte. Genees de zieken, reinig de melaatsen. En het gaat steeds over reiniging. En niet over genezing. Sforno wijst erop, want voor hem had hij had natuurlijk weer oudere rabbies waar hij op kon terugvallen. Er zijn altijd mensen die nog weer ouder zijn dan jij, die je kunt aanhalen. Hij wijst erop dat de rabbies al zeiden, die plaag natuurlijk heel vervelend. Het is een plaag, die ziekte. Maar het is ook een hulpmiddel. Want stel je voor, die ziekte breekt uit, maar je ziet het niet aan iemand. Het speelt zich af in de geestelijke wereld, dan is het veel moeilijker te onderscheiden. Wat is het nou aardig van de Heere God dat hij dan de melaatsheid erbij geeft? Dus als je die nare huidziekte bij iemand aantreft, dan weet je onmiddellijk, hier is iets aan de hand. Niet medisch, niet biologisch, in de geestelijke wereld. Dus dat is een hulpmiddel. Want je gaat iemand nou 7 dagen afzonderen, en wat doet hij in die 7 dagen? Zich afvragen, hoe kom ik aan deze ziekte? Wat is dit? Is het iets van onnozele, voorbijgaande aard, waar ik verder geen aandacht aan hoef te schenken? Of is dit iets, elke dag bekijk je jezelf weer goed, of is dit iets wat opwijst dat er geestelijk van binnen bij mij iets niet in orde is? Is er aanleiding voor bezinning en berouw? En zeiden die rabbijnen, dat is ook wat de priester zo iemand moet duidelijk maken. Accent ligt niet erop dat hij andere mensen niet moet besmetten. Maar hij maant hem aan, ga bidden. En vraag aan de hand aan de Heere God wat er aan de hand is. En ruim het op als je wat ontdekt, want anders kun je niet hersteld worden. Of eigenlijk gereinigd worden. Nou, als de ziekte terugkeert, dat kan ook gebeuren. Dan is het dus niet een echt reinigingsproces geweest in de ziel. Dan moet iemand weer onrein verklaard worden. Als het echt heel duidelijk is wat er aan de hand is, dan is er quarantaine nodig. Ik noem dat maar zo, quarantaine. U weet, dat woord betekent letterlijk 40. Als je uit het buitenland kwam, dan werd je 40 dagen opgesloten om te kijken of er geen nare ziekte uitbraken. Maar dit is geen medische quarantaine, dit is een religieuze quarantaine. Niemand denkt aan besmetting. Dat is ook pas een heel recent inzicht vanaf de 19e eeuw. Maar men denkt aan bezinning. Eventueel berouw. Daar gaat het om. Als je nou die verzen allemaal verder onderzoekt, dan zie je steeds dat het gaat om 3 mogelijkheden. Je treft ergens die melaatsheid aan, laat ik me maar houden bij dat woord. Dan zijn er diverse mogelijkheden. Je bekijkt de ziekte en je ziet dat die bijna uitgewoed is. Of hij is van onschuldige aard. Dan kun je zo iemand rein verklaren. Het is heel merkwaardig. Als je oppervlakkig leest, dan is daar een punt dat iemand totaal met die ziekte bedekt is. En dan wordt hij toch rein verklaard. Je zou zeggen, nou, hij is juist verschrikkelijk aan toe. Nee, hij is vlak voor de genezing. Dat ziet de priester. Hij weet, dit is bijna uitgewoed. Hij is rein. Ten tweede, er is een vermoeden van een ernstige huidziekte. Dan moet hij afgezonderd worden. Ten derde, de ziekte is direct evident. Er is helemaal geen afzondering nodig. Er is geen bezinning nodig. Hier moet onmiddellijk gehandeld worden. Of het wordt steeds erger zelfs. Dan moet je iemand onrein verklaren. Dus rein verklaren, quarantaine om te zien wat het uiteindelijk oordeel moet zijn, of onrein verklaren. Dat is nogal simpel. Maar in de toepassing is dit precies hetzelfde. En als ik zeg toepassing, dan bedoel ik, hoe gaan wij daar vandaag mee om? Niet door te kijken naar huidziektes natuurlijk, maar wel met de achterliggende morele vragen. Niet elke zonde wordt voorgesteld door melaatsheid. Ieder van ons valt wel eens een keer in zonde. Maar gaat het daarbij om een tijdelijk kwaad? Of heeft iemand echt toch een zondige periode achter de rug, maar is die zonde uitgewerkt? In dat geval moet er wel belijdenis plaatsvinden en dan is er vergeving. Maar verder moet je daar geen drukte over maken. De zaak is of, nou dat is belangrijk genoeg, of hij is eigenlijk al achter de rug. Oké, dan kun je iemand rein verklaren. Dat doen die geestelijke mensen, weet je wel, van Galaten 6. Gaat het om een dieper kwaad, dan moet je heel alert blijven, maar oppassen dat je niet te snel een oordeel uitspreekt. In de Bijbel vind je zulke mogelijkheden van een tijdelijke tucht. Bijvoorbeeld wat in 2 Thessalonicenzen 3 genoemd wordt, het tekenen. Dat is een soort brandmerk. Je zegt openlijk aan de gemeente, over die en die hebben we grote zorgen. We weten niet precies wat er aan de hand is, maar we zijn erg benauwd dat er van grove zonde in zijn of haar leven sprake is. Maar we zijn bezig dat te onderzoeken. En we hopen dat we ons vergissen. Maar de zaak is ernstig genoeg om het openlijk in de gemeente te vertellen. Nou, ik denk niet dat dat nog vaak gebeurt. Maar daar hebben wij nou even niet mee te maken. We hebben te maken met de principes van God. Het kan ook zijn dat het gaat om zo ernstig kwaad, dat zo evident is dat niemand erover kan twijfelen. Geen onderzoek nodig, het is helemaal duidelijk. Zij horen dat iemand grof kwaad begaan heeft, er wordt van getuigd door anderen en hij belijdt dat ook zelf. Nou, dan heb je zijn eigen getuigenis, je hebt getuigenis van anderen. Het is geen, heel duidelijk, het is geen twijfel. Of misschien gaat het om kwaad dat steeds erger wordt. Dan is strengere tucht nodig. En in geval van melaatsheid, dat zullen we direct zien, betekent dat iemand moet buiten de legerplaats worden gebracht. In isolatie. Weg van het volk van God. In 1 Korinthe 5, vers 13 heet het: doet de boze uit uw midden weg. Uit uw midden wegdoen is exact hetzelfde als wat in de taal van de Tenach heet: buiten de legerplaats doen. Hopelijk tijdelijk. Want we houden die persoon wel in de gaten. Als die persoon namelijk geneest, en dat betekent geestelijk, als er berouw is en herstel, reiniging, dan nodigen wij zo iemand van harte weer uit binnen de gemeenschap. Miriam is een aantal dagen buiten de legerplaats geweest. Maar daarna werd ze weer met vreugde opgenomen. Er is dus in elk geval een zorgvuldige procedure vereist. Yeshua geeft daar een voorbeeld van in Matthäus 18, vers 15 tot 20. Als iemand, de handschriften zeggen, als iemand zondigt of als iemand tegen u zondigt. Nou ja, dat laten we nu maar zitten. Maar in elk geval, ga erop af. Hang het niet aan de grote klok. Probeer het in zo klein mogelijke kring te houden. Spreek met de persoon, maar als die niet luisteren wil, als dus de melaatsheid hem of haar blijft aankleven, dan moet je er anderen bij halen. Helpt dat nog niet, dan zeg je het aan de gemeente. En dat betekent natuurlijk in de praktijk aan de leiders van de gemeente, aan de oudsten. Dus het gaat in fasen. Niet te snel oordelen, maar ook niet lichtvaardig eroverheen stappen. En van Paulus citeerde ik al Galaten 6 vers 1. Je moet geestelijk zijn, je moet het in een geest van zachtmoedigheid doen, ziende op jezelf, in ware nederigheid. Je zou eigenlijk de zorg die in zulke gevallen nodig is kunnen samenvatten in twee uitspraken. Je moet niemand binnenhouden die onrein is en niemand buitenhouden die rein is. Nou, dat moeten we even uitleggen. Als iemand onrein is, denk erom, Paulus gebruikt tweemaal het beeld van het zure deeg, dat alles en alles doorzuurt waarmee het in aanraking komt. 1 Korinthe 5 vers 6, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Galaten 5 vers 9, precies hetzelfde. Ik kon geen ander woord bedenken, maar ik heb het maar genoemd libertinisme. Een libertijnse levenshouding, dat is een levenshouding waarbij alles kan en alles mag. En eigenlijk is dat het idee van de volkskerk. Zoveel mogelijk mensen erbij betrekken en dan moet je een heleboel oogjes toeknijpen als het gaat om alles wat je in huis gehaald hebt. Maar ja, die mensen zijn al van kinds af aan in huis. Dat is mij te ruim. Het andere, niemand buiten houden die rein is, bijvoorbeeld ware gelovigen, die niet in de zonde leven, maar die nu eenmaal over allerlei zaken anders zijn dan wij, die zouden het eigenlijk buiten bij horen. Als je die buiten houdt, is dat je zuiverste sectarisme. Sectarisme betekent hen buiten houden die erbij horen, maar die jou op een of andere manier niet aanstaan. Tussen die twee beginselen zit de onzekerheid, de onduidelijkheid. Wat moeten we hiermee aan? Dan is de tussenoplossing niet uitsluiten, maar opsluiten. Heb ik ook niet zelf bedacht, maar ik vond het wel een mooie, als vuistregel. Uitsluiten betekent, je knikkert hem of haar eruit. En in de praktijk kun je dan eigenlijk maar weinig doen voor iemand. Opsluiten, dat heeft te maken met dat tekenen waar ik het over had. Extra zorg besteden, in de gaten houden. Hoe ontwikkelt iemand zich? Hoe ziet het er werkelijk bij hem uit? Er zijn bijvoorbeeld ernstige beschuldigingen, maar hij ontkent ze. En uiteindelijk hebben we geen echte bewijzen. We laten die zaak niet versloffen, maar we beschuldigen iemand ook niet zomaar zonder echte bewijzen te hebben. Dat betekent isolatie, dat betekent langere tijd de zaak observeren. Het is heel frappant dat die voorschriften voor melaatsheid zo direct moreel overdraagbaar zijn. Omdat de principes die erachter zitten nu eenmaal precies hetzelfde zijn. Er zijn een aantal bijzondere gevallen, daar wordt heel veel aandacht aan geschonken, maar ook daar kunnen wij een beetje vlugger doorheen. Het gaat in vers 18 tot 23 over de effecten van een zweer. Iedereen heeft wel eens ergens een zweer, was het alleen maar omdat je op je knieën gevallen bent bijvoorbeeld. Ik had heel wat zweer op mijn knieën, omdat ik veel op mijn knieën viel als jochie. Dat is al lang achter de rug. Zo'n zweer moet je even in de gaten houden. Dat kan tot een huidziekte leiden. Wat klein begint, kan ook heel makkelijk weer verdwijnen. Of het kan iets groters worden. Daar hebben we nou priesters voor om dat in de gaten te houden. Een brandwond is hetzelfde. Nogmaals, je moet het niet te veel medisch maken. Maar het feit is natuurlijk wel zo. Dat blijft nou helemaal staan. Dat in een tijd waar men geen idee had van wat infecties zijn. Geen idee had van micro-organismen. Laat staan van antibiotica. Hadden die mensen wel een heel praktische kennis. Namelijk, pas op, er zijn verwondingen die kunnen ontstaan die je heel goed in de gaten moet houden. Want die kunnen erger worden. Wij zeggen dan, er is infectie opgetreden of wat dan ook. Dus hou het in de gaten. Hoe ontwikkelt een bepaalde wond zich? Hetzelfde als uitslag in hoofdhaar of baard. Dat laatste slaat dan op de mannen. Wij noemen dat schurft. Je had vroeger zoveel van die arme luiskindertjes die kwamen op school en die hadden schurft. Dat zou je niet veel meer hebben, maar dat woord kennen we nog net. Ook in de gaten houden. Het kan heel onschuldig zijn. Kwestie van gebrek aan hygiëne zouden wij vandaag zeggen. Maar het kan ook weer tot iets ernstigers ontaarden. En tenslotte heb je nog goedaardige uitslag. Even de gaten houden, maar verder niet onnodig zorgen over maken. Een heel mooi voorbeeld, wat als ik even hier rondkijk, velen van ons zal aanspreken, dat is de mannelijke kaalheid. Wat gebeurt als iemand kaal wordt? Gewoonlijk is dat gewone kaalheid. Dat hoort erbij, zit bij mannen genetisch ingebakken. Dan hoef je dus niet altijd wat achter te zoeken. Maar het kan ook zijn dat het een ongezonde haaruitval is. Het kan een aanwijzing zijn voor een bepaalde kwaal. En dan is het heel belangrijk om daar wel aandacht aan te geven. Steeds is hetzelfde principe. Er zijn evidente gevallen van reinheid. Er zijn evidente gevallen van onreinheid. En een heel scala daartussen waar zorg nodig is. Aandacht nodig is om te zien hoe de dingen ontwikkelen. Zijn er nog zulke pastorale teams in gemeenten? Zijn er nog zulke oudstenraden die zo met de gemeente bezig zijn? Niet achter alles wat zoeken, geen onnodige verdachtmakingen, maar ook vooral geen slordigheid, een goedkoop en makkelijk omgaan met de zonde. Vanuit de gedachte die natuurlijk vandaag heel sterk is. Niemand heeft met mij wat te maken. Het individualisme heeft al heel wat kwaad aangericht in onze gemeente. Maar één vorm van het individualisme is. Ze hebben niks te maken met wat ik in mijn privéleven doe. Of waar ik mee bezig ben. En dat is natuurlijk een gevaarlijke gedachte. Vroeger was het misschien ook gevaarlijk dat de kerkenraad constant je op de vingers keek en je tot de orde riep als je maar eventjes afweek van de platgetreden paadjes. Maar vandaag vallen we veel eer in het omgekeerde, dat iedereen maar vrij is om te doen en laten wat hij wil. En als er dan aanmerkingen op gemaakt worden, dan word je nog beledigd ook, omdat je vindt eigenlijk dat niemand er wat mee te maken heeft. Wat doe je als je nou inderdaad onrein bent verklaard? Je moet rouwkleren dragen, dat is al bijzonder. De rouw heeft met de dood te maken. In dit geval ook met de zonde. Je draagt kleren, net zoals bij rouw, de dood is een gevolg van de zonde in deze wereld. Je draagt kleren die herinneren aan de doorwerking van de zonde in ons leven. Je moet ook waarschuwend roepen, raak mij niet aan, ik ben onrein, onrein. En je moet degene die onrein verklaard zijn, buiten de legerplaats doen. Dat vind je in Numeri 5, vers 1 tot 4. Daar worden nog een paar gevallen genoemd. Mensen met aanhoudende vloeiing, dat is ook een bewijs van een ziekelijke toestand. Of mensen die met de dood in aanraking zijn gekomen. Nogmaals, ik moet dat heel precies uitleggen. Het is formeel nooit om hygiënische redenen. Maar in de praktijk is het vanuit hygiënisch standpunt zo buitengewoon nuttig. En dat wist de Heere God natuurlijk ook. Hij gaf die principes om religieuze redenen. Nooit om medische of hygiënische redenen als zodanig. Maar in zijn alwetendheid gaf hij die beginselen zodanig dat ze weliswaar religieus zijn en tegelijkertijd een opmerkelijke medische en hygiënische betekenis hadden die wij eigenlijk pas in onze tijd werkelijk kunnen begrijpen. Nou, kijk je naar Mirjam, die moest inderdaad ook een aantal dagen buiten de legerplaats worden gedaan. Die Samaritaanse melaatsen waren buiten de stad. Je had natuurlijk in heel veel, ook in Nederlandse steden, maar dat was overal zo in Europa, buiten de stadsmuur heel letterlijk de leprozenhuizen. Soms bestaan ze nog. Bij Amersfoort is nog zo'n leprozenhuis. Dat is nu dan binnen de stad opgenomen. Maar dat is officieel nog steeds buiten de stadsmuren. En het mooie daarvan was, je stuurde die mensen niet eenvoudig het bos in. En liet dan hun lot over. Er was zorg voor die mensen, maar wel buiten de stad. Buiten de legerplaats doen betekent dus ook niet, we kijken niet meer naar ze om. Als de legerplaats zich verplaatste, dan trokken die mensen mee. Ze mochten de legerplaats niet binnenkomen, maar constant bedacht men, ze horen er wel bij. In tijden dat er veel gemakkelijker vanuit de kerk of gemeente werd geëxcommuniceerd, was men dat vaak kwijt, die gedachte. Iemand werd buitengesloten en dan dacht je, mooi, daar zijn we vanaf. Maar dat is een zeer verwerpelijke gedachte. Ze worden buitengesloten, maar in zo'n leprozenhuis, bij wijze van spreken, direct buiten de stadsmuur. Want constant hou je in de gaten of er verbetering is. Daar ben je verantwoordelijk voor. Kun je niet loslaten. Uzia ook woonde in een geïsoleerd huis tot aan zijn laatste snik. Nou, elke keer zien we dus het hele principe van de quarantaine. Quarantaine betekent wachten, observeren, bekijken. Totdat je duidelijkheid hebt over de ziektetoestand. Of het is een wachten op de genezing. Want dat kan gelukkig ook. Er is een merkwaardig vers waarop ik je nog wil wijzen in Klaagliederen 4, waar het hele volk Israël, het was de tijd, weet u wel, daarom heet het ook Klaagliederen, dat de tempel verwoest was, Israël voor een groot deel in ballingschap was weggevoerd. Het was een rampzalige tijd. Die klaagliederen voorzagen in de jammerklachten die in die tijd gezongen werden. En daar wordt het hele volk als het ware als melaats gezien. Het hele volk moet uitroepen onrein, onrein, en de volkeren om hen heen zijn nu diegenen die afstand moeten bewaren tot Israël. Israël is in de zonde gevallen, hoewel het woord melaatsheid daar niet staat. Zou je kunnen zeggen, die melaatsheid is aan alle kanten uit Israël uitgebroken. En ze moeten nu beschouwd worden als een melaatse. Ze moeten onrein, onrein roepen en de andere volken moeten een zekere afstand bewaren. Totdat ze door de Heere God hersteld zullen worden. In de laatste 13 versen van hoofdstuk 13 gaat het om een wel heel bijzondere kwaal, waaraan je kan zien dat het woord geen gewone melaatsheid in de zin van lepra betekent. Althans niet noodzakelijk. Want hier gaat het om melaatsheid aan weefsels of aan leer. Een uitslag aan stoffen of aan leer. En dat heeft natuurlijk sowieso met een huidziekte helemaal niks te maken. Dat kon zijn dat het om vochtplekken ging, om schimmelplekken of wat dan ook. Maar het principe bleef hetzelfde. Toets het, is het onrein, dan verklaar je het onrein. Is het betekenisloos, dan verklaar je het rein. Ben je onzeker, leg het apart. Worden de plekken groter, dan moet je het onrein verklaren. Zijn ze weggetrokken, kun je het rein verklaren. Als het rein is, kun je het wassen en weer gebruiken. Als de volle onreinheid is doorgebroken, dan moet je die stoffen en dat leer verbranden. Het boeiende is dat de rabbijnen opnieuw een verband leggen met de zonde. Ik wist dat vroeger niet. Ik kende die typologie wel, Maar ik dacht dat dat een uitvinding was van de laatste eeuwen, totdat ik ontdekte dat je die allemaal al bij die oude rabbijnen terugvindt. Nachmanides en Sforno, die heb ik al een paar keer geciteerd, die hebben zich heel bijzonder met deze wetten bezig gehouden. En die zeggen, kijk, als Israël zondigt, dan zal dat zichtbaar worden, misschien niet zozeer aan henzelf, maar als er iets aan hun kleren is, aan hun lederwaren, aan hun huizen, rare plekken, dan denken wij meteen in natuurwetenschappelijke termen. Ik denk, hé, zeker vochtig hier of zo, of schimmel, wat is er voor een aanslag, komt dat vandaan? Maar de Israëliet wordt opgeroepen onmiddellijk te denken aan schuld van die huiseigenaar. Of de eigenaar van die kleren en van dat leer. Overdrachtelijk kun je denken aan het spreekwoord kleren maken de man. Dat wil zeggen, onze omstandigheden, onze gewoonten, onze bezigheden, die kunnen door de zonde zijn aangetast. Toon mij uw kleren en ik zal u zeggen wat voor een man gij zijt. Maar geestelijk betekent dat, dat ik naar jouw omstandigheden kijk, nog niet eens naar jouzelf, naar jouw gewoonten, naar jouw bezigheden. Dan krijg ik een indruk hoe het er met jou voor staat. Misschien dat het aan jouzelf niet eens direct zo te zien is. Maar wel aan die stoffen, aan dat leer, aan die huizen. Die huizen komen straks aan de orde. En dan zeg ik, hé, door de zonde aangetast. Wat is er met jou nodig? Dit is zo ver van onze werkelijkheid. Stel je voor dat iemand zulke schimmelplek heeft aan zijn kleren en iemand zegt, hé, wat is er voor zonde in jouw leven? Dan zou je denken dat die niet goed snik was. Dat kunnen wij vandaag absoluut niet meer maken. Wij kennen dat verband zo niet meer. Een heel klein verhaaltje daarbij. In de middeleeuwen kenden we nog het godsgericht. Dat was vanuit de gedachte dat als jij onschuldig was, dan kon je zelf in het strijdperk treden of je nam een dappere ridder die dat voor jou wilde doen. En de gedachte was dan, de ridder die zou winnen, die had gelijk. Dus als jij gelijk was, je was vals beschuldigd van overspel bijvoorbeeld, je liet een ridder voor jou in het strijdperk treden. Als die won, dan had de Heere God daarmee aangegeven dat jij in je recht stond. En Jacob van Lennep heeft een prachtig verhaal geschreven over het einde van de middeleeuwen. En dat verhaal is er ook een ridder die het zal opnemen voor een onschuldige maagd. En die ridder verliest, waardoor iedereen denkt, zij is schuldig, maar ze is helemaal niet schuldig. En Jacob van Lennep, een beetje zo'n halve christen, die wilde daarmee duidelijk maken, dat was voorbij. Het werkte niet meer. Daar zit een hele diepe gedachte achter die ons veel te ver zouden voeren. Maar het is hier ook een beetje zo. Vandaag hebben schimmels en uitslagen en weet ik het allemaal met natuurwetenschappelijke zaken te maken. Je zou iemand kwetsen als je vroeg wat gezonder er in zijn leven was. Maar in de geestelijke toepassing is er niets veranderd. Als iemand in zijn hobby's, in zijn leven alleen maar bezig is met zijn hobby's, alleen maar bezig is met dingen die op zichzelf verkeerd zijn, die niet per se wereld zijn, maar wel wereldelijk en aan niks anders kan denken, dan denk je, hé, hoe zou het met zijn geestelijk leven staan? Eigenaardig. Het lijkt wel of hij het over niks anders kan hebben, met niks anders bezig kan zijn. Geestelijk blijft dat wel zo staan. En dan kun je proberen te wassen om te zien of de plek weggaat, en als dat niet helpt, dan is er wat ernstigers aan de hand.